Now, good morning, brothers and sisters.
Goedemorgen, broeders en zusters.
Visitors.
En bezoekers.
Vrienden.
Vrienden.
Friends. I can speak a little
bit. Ik spreek ook een klein beetje Nederlands.
What could be a New Year's message or motivation for commitment and for love for Christ?
Wat zou een boodschap kunnen zijn in het nieuwe jaar voor toewijding, voor liefde?
Future is uncertain.
De toekomst is onzeker.
But one thing we need to grow is in the love of Christ.
Maar één ding waarin we moeten groeien, dat is in de liefde van de Heer Jezus Christus.
In our commitment to Christ.
In onze toewijding aan de Heer Jezus Christus.
Now, our text for today is from Matthew chapter 10.
Ons tekstgedeelte voor vandaag komt uit Matteüs hoofdstuk 10.
From verses 32 to 39.
De versen 32 tot en met 39.
In chapter 10, from verses 1 to 31.
In hoofdstuk 10, in de versen 1 tot en met 31.
We see Jesus calls.
Zien we dat de Heer Jezus roept.
Commissions.
Dat hij aanstelt. Opdrachten geeft.
And names his 12 disciples.
En zijn discipelen ook bij naam genoemd.
He gives them instructions regarding their ministry.
Hij geeft hen instructies over hun bediening.
And foretells over the afflictions and the persecutions they might have
en
to endure.
Voorspelt ook de beproevingen en de vervolging die ze zullen moeten doorstaan.
In all this chapter 10 we can see many characteristics of disciples.
En in door heel hoofdstuk 10 heen zien we veel kenmerken, veel karakteristieken van discipelen.
And we cannot scratch the surface of the whole chapter 10.
En we kunnen nog niet eens het oppervlak aanraken van alles wat hoofdstuk 10 te vertellen heeft.
But we can see some characteristics of this chapter and we can focus on 32 verse 32 to 39.
We zien wel enkele karakteristieken, enkele kenmerken in dit hoofdstuk en we kunnen ons vandaag richten, onze aandacht richten op de versen 32 tot en met 39.
And I want to talk about three characteristics.
En ik wil het met u hebben over drie kenmerken.
A disciple confesses the Lord.
Als eerste een discipel die belijdt de Heere.
We see verses 32 to 33.
Dat zien we in de versen 32 en 33.
A disciple forsakes his family, verses 34 to 37.
Een discipel is ook bereid om zijn familie achter te laten of te verlaten. Dat zien we in de versen 34.
And disciple offers his life.
En een discipel die geeft of offert zijn leven op.
38. 39.
Versen 38 en 39.
For the sake of time, let's Clive read us for us please the scripture reading from verses 32 and 39 from the Matthew chapter 10.
Omwille van de tijd zal ik Clive vragen om de versen 32 tot en met 39 te lezen in Matteüs hoofdstuk 10. Laten we met elkaar lezen Matteüs hoofdstuk 10 vanaf vers 32. Yes, momentje. Ja, Matteüs hoofdstuk 10 vanaf vers 32. Ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader. En tussen een dochter en haar moeder. En tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. En iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het vinden.
Now the preacher's commentary on this text says that Jesus Christ is the most divisive person in the world.
In over dit tekstgedeelte wordt door commentatoren gezegd, dat er niemand op de aarde is die voor meer verdeeldheid zorgt dan de Heere Jezus.
When we know about him, we are either for him or we are against him.
Als we kennis hebben over de Heere Jezus, dan zijn we of voor hem of tegen hem.
Well, Jesus sent his disciples on a mission.
Terwijl de Heere Jezus zijn discipelen erop uitstuurde.
With which they were to use greetings, shalom.
En dan gebruikten ze, waren ze gewoon om de groet, de shalom uit te spreken.
Which means peace to you.
En dat betekent vrede, zei u.
Jesus told them that he came not with a peace for the earth, but with a sword.
Maar de Heere Jezus vertelde hen dat hij niet kwam om vrede te brengen, maar een zwaard.
That doesn't mean that he sends his disciples on a mission.
Dat betekent niet dat hij zijn discipelen op zending erop uitstuurde.
With a sword to accomplish all the purposes.
Om letterlijk met een zwaard in de hand hun doelen te bereiken.
Or didn't ask us to use a sword to do use in our evangelism.
Of dat hij hen de vraag stelde om een zwaard te, of hen opdroeg om een zwaard te gebruiken tijdens de evangelisatie.
This is to be understood in the context of to the reference to the division and persecution.
Dit moet worden begrepen in de context van en verwijzend naar verdeeldheid en vervolging.
Well, the Messiah has been announced as a prince of peace in Isaiah.
Terwijl de Messias in Jesaja wordt aangekondigd als de prins van de vrede.
And we can read it in Isaiah 9:6.
Dat kunnen we lezen in Jesaja hoofdstuk 9 vers 6.
A new element is introduced with the Messiah as an agent of representative or division.
Wordt hier een nieuw element van onze Messias geïntroduceerd als zijnde een brenger of een vertegenwoordiger van verdeeldheid.
When we face with Christ, the fundamental aspects of life hang in the balance.
Als we geconfronteerd worden met de Heere Jezus Christus, dan hangen de fundamentele aspecten van ons leven in de waagschaal, in de weegschaal.
It is a serious matter where the stakes are high.
Het is een serieuze zaak en de kosten zijn hoog.
Basically, acceptance of Christ comes with a possible high cost.
Het komt erop neer dat het accepteren van de Heere Jezus Christus mogelijk hele hoge kosten met zich meebrengt.
It is a challenging nature of following the path of Christ.
En dat is de uitdagende natuur in het volgen van het pad van de Heere Jezus Christus.
He draws the clear line between more religious practices, mere religious practices.
Hij stelt een duidelijke lijn, een duidelijke grens als het gaat om slechts religieuze uitingen.
And genuine, authentic relationship, being a genuine disciple and genuine believer.
Dus dat aan de ene kant en aan de andere kant het authentieke, echte relatie hebben, een daadwerkelijk een gelovige zijn.
When we are encountering Christ in this world.
Als we de Heer Jezus Christus tegenkomen in this world. Als we de Heer Jezus Christus tegenkomen in zijn woord.
It is transforming experience.
Dan is dat een transformerende ervaring.
Involves and changes the most important aspects of your life.
En dat raakt de meest fundamentele, belangrijke onderdelen van je leven.
It is not 7 steps to better life or 5 steps to personal fulfillment.
Het is niet 7 stappen naar een beter leven of 5 stappen naar het vinden van voldoening.
It changes a religion into a real relationship with God through his word.
Het verandert religie naar een echte relatie met de Heere Jezus Christus, met God door zijn woord.
Turns everyday life into a holy living.
En het verandert het dagelijkse leven in een heilig leven.
And make us to think about the present and eternal.
En dat zorgt ervoor dat we nadenken over het heden, over vandaag en over het eeuwige.
For us as Christians, we are meant to live somehow in both worlds.
En voor ons als christenen betekent het dat we op een bepaalde manier moeten leven in beide werelden.
Living on this earth and thinking on our final destination, heaven.
Waarbij we denken aan deze wereld, maar ook nadenken over onze eindbestemming, de hemel.
Understanding that what lasts forever is more important than just what happens right now.
Waarin we moeten begrijpen dat datgene wat voor eeuwig duurt veel belangrijker is dan datgene wat er nu gebeurt.
Many people are trying to find a life and purpose in this life without Christ.
Er zijn velen die proberen een doel te vinden in het leven, in dit leven, maar dat zonder de Heer Jezus Christus doen.
They got a good job, good education, good degree, nice position.
Ze hebben een goede baan, een goede opleiding, een positie verworven.
And try to make a good life in this world.
En ze proberen om er een mooi en goed leven van te maken in deze wereld.
Many ambitions, many hopes, many desires.
Ze hebben veel ambities, veel hoop en ook veel verlangens.
People think they found their life, but in fact they might lose it.
En mensen denken dan dat ze hun leven hebben gevonden, maar het kan zo zijn dat ze het hebben verloren.
As we see in Matthew 10:39, Jesus said, "Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it."
Zoals we zien in Matthäus hoofdstuk 10, vers 39, daar lezen we: wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het vinden.
The person who thinks he has found his life in things of this world shall lose it.
De mens, de persoon die denkt dat hij zijn leven gevonden heeft in deze wereld, die zal zijn leven verliezen.
Earthly life is temporary.
Het aardse leven is tijdelijk.
And the person who holds on it above all else holds on something that he cannot possibly keep.
En de persoon die dit aardse leven vasthoudt boven alle andere dingen, die houdt vast aan iets wat hij uiteindelijk niet zal kunnen blijven vasthouden.
As we look at our text, verses 32 to 39.
Als we naar ons tekstgedeelte kijken in de versen 32 tot en met 39.
We see Jesus' words are very direct.
Dan zien we dat de woorden van de Heer Jezus heel direct zijn.
Yeah, you might say, hey, it's a very confrontational.
Heel confronterend.
From verse 32.
We gaan kijken naar vers 32.
What we see here is a call for high cost, but also infinite value of following Jesus.
Wat we hier zien is een oproep die hoge kosten met zich meebrengt, maar ook de oneindige waarde van het volgen van de Heere Jezus Christus.
The text shows us here characteristics of true disciple of Christ.
De tekst laat ons karakteristieke kenmerken zien van het zijn van een discipel, een ware discipel van de Heere Jezus Christus.
When the Lord calls us to be his disciple, he does not call us to a life of ease.
Wanneer de Heere ons roept om zijn discipel te zijn, dan roept hij ons niet naar een leven dat vol is van gemak, of dat naar een gemakkelijk leven.
Is it our life on this earth life of ease?
Is ons leven hier op aarde een leven vol van gemak?
Do we ever clash with the secular worldviews among our family, friends and work?
Hebben we ooit een botsing met seculiere wereldbeelden onder onze vrienden, familie en collega's?
Do we lovingly and respectfully speak up and stand up with our biblical worldview?
kunnen we op een liefdevolle en respectvolle manier staan voor ons wereldbeeld?
Or we avoid the conflict and stay silent.
Of vermijden we liever het conflict en blijven we stil?
This text is all about the commitment.
Dit is een tekst die alles te maken heeft met toewijding.
All about dedication.
Alles te maken heeft met jezelf toewijden.
All about self-denial.
Alles te maken heeft met zelfopoffering.
Self-sacrifice.
Zelfopoffering.
And all about cross-bearing.
En ook te maken heeft met het willen opnemen van je kruis, van het kruis.
It is a text about commitment to divine will at any cost.
Het is een tekst over toewijding aan de goddelijke wil ten koste van alles.
It is a text about submitting to Christ as the Lord.
Het is een tekst die gaat over het onderwerpen aan de Here als zijnde de Heer.
Which goes hand in hand with trusting in Him as a Savior.
En dat gaat samen, dat gaat hand in hand met het vertrouwen op Hem als je redder.
Now, there are many people in the world who claim to follow Jesus.
Er zijn veel mensen in de wereld die claimen dat ze een volgeling van de Heer Jezus zijn.
There are many people who claim to be these disciples.
Er zijn veel mensen die claimen dat ze zijn discipel zijn.
And they always have been.
En dat is altijd al zo geweest.
But our Lord points to the proof here of genuineness.
Maar onze Heer wijst hier op het bewijs van authenticiteit, oprechtheid.
Here we have three characteristics in this text.
En hier in ons tekstgedeelte vinden we dus drie kenmerken, drie karakteristieken.
A disciple confesses the Lord.
Een discipel die belijdt de Heer.
A disciple confesses the Lord.
Een discipel die belijdt de Heer.
Verses 32 and 33.
Vers 32 en 33.
When I was around 15 years old.
Toen ik ongeveer 15 jaar oud was.
Living in a communist country.
En toen leefde ik nog in een communistisch land.
We had a sanction of quote unquote religious freedom. We had a quote unquote religious freedom.
We hadden daar in dat land een zogezegd religieuze vrijheid.
But in our schools, in our social studies.
Maar op school en in het bijzonder bij het vak maatschappijleer.
We were all indoctrinated about faults. In Christianity and other religions.
Werden we constant geïndoctrineerd met de fouten in het christendom en fouten in andere religies.
40 years ago.
Zo'n 40 jaar geleden.
But I remember it like it was yesterday.
Maar ik kan me die dag nog herinneren alsof het gisteren was.
Teacher asked me.
Toen vroeg de leraar aan mij.
Milovan. Is Jesus a legend or historical person?
Is Jezus een legende, een mythe, of is hij een historisch persoon?
Only knowledge about Jesus at that time I had, it was from my grandmother.
De enige kennis die ik had over de Heer Jezus, die was afkomstig van mijn oma.
And from the Bible and pictures she gave us.
En ook afkomstig van een Bijbel met afbeeldingen, met plaatjes die ze ons had gegeven.
Which my dad tore it up because it was not appropriate to have it in our house for unknown reasons.
En mijn vader heeft die Bijbel met plaatjes verscheurd omdat dat was niet gepast om die in huis te hebben, maar de reden daarvoor die wist ik niet.
My heart was ticking hard.
Mijn hart die bonste hard in mijn binnenste.
Everybody was looking at me.
Iedereen keek mij aan.
Somehow
op enige manier.
I knew he was not a legend.
Ik wist dat de Heer Jezus geen mythe was.
But if I say historical.
Maar als ik zou zeggen dat hij daadwerkelijk had bestaan, een historisch persoon is geweest.
I would get bad mark.
Dan zou ik een slecht cijfer krijgen.
And other students will laugh at me.
En mijn medestudenten die zouden me uitlachen.
So to save myself.
Om mezelf te redden.
I answered.
Gaf ik het volgende antwoord.
It is a legend.
Hij was een mythe.
Teacher said, well done. It is a correct answer.
En de leraar reageerde met, goed gedaan. Dat is het juiste antwoord.
And I sat down in my chair with a strange, bitter feeling.
En ik ging zitten in mijn stoel en ik had een vreemd, bitter gevoel.
Around 4 years later, same thing happened.
Ongeveer 4 jaar later gebeurde eigenlijk precies hetzelfde.
In my military service.
Toen was ik in militaire dienst.
But this time, by God's grace, working in my life over these years.
Maar deze keer, door de genade van God die in mijn leven aan het werk was.
I was able boldly to confess before all the officers.
Was ik in staat om vrijmoedig de Heer Jezus te belijden tegenover mijn officieren.
And to count the cost afterwards.
En om ook de kosten, om bereid te zijn om de kosten daarvoor te dragen.
Were you ever in a position to confess and profess Christ?
Bent u ooit in de positie geweest om de Heer Jezus te belijden?
Here in this country at this moment normally you can freely confess and profess Christ without any big consequences.
Hier in dit land kunnen we op dit moment gewoon op een normale wijze de Heer Jezus belijden zonder dat dat hele grote consequenties met zich
meebrengt. Or that you may lose something or suffer.
Of dat we daarin angstig moeten zijn dat we dan iets zullen verliezen of dat we zullen moeten lijden.
At this moment.
Dat is nu op dit moment zo.
You may simply be labeled as a foolish person or a bigot if you stand on Jesus' side regarding the view, for example, marriage or sexuality or exclusivity of Christ.
Het is nu zo dat je simpelweg zou kunnen worden aangeduid als een dwaas persoon of als een onverdraagzaam persoon als je gaat staan voor datgene wat de Bijbel en de Heer Jezus te zeggen heeft, bijvoorbeeld over het huwelijk of over seksualiteit.
Or if you say that Jesus is the only way to God.
Of wanneer u zegt dat de Heer Jezus de enige weg is naar de Vader toe.
I had.
Ik heb dat gedaan.
The headache experience, the people look at you.
Ik heb die ervaring gehad, bedoel ik, dat mensen dan op die manier naar je kijken.
To confess him, to confess Christ, means much more than to make a statement with our lips.
Het belijden van de Heer Jezus Christus is veel meer dan slechts een statement met de lippen maken.
It also means to back up that statement with a life.
Het betekent ook dat zo'n statement gevolgd moet worden met daden.
It is one thing to say Jesus Christ is the Lord.
Het is één ding om te zeggen dat Jezus Christus Heer is.
And quite another thing to surrender to him and obey his will.
Maar het is iets anders om je aan hem over te geven en ook aan zijn wil gehoorzaam te zijn.
The walk and the talk needs to go together.
De woorden en de daden die moeten samengaan.
To profess or confess Christ means to acknowledge him as the Lord of your life.
Het belijden van de Heer Jezus betekent dat u hem erkent als de Heer van uw leven.
And to do so openly before men.
En dat betekent dat u dat openlijk doet voor andere mensen.
Even in the presence of those who may be opposing him.
Zelfs in de tegenwoordigheid van hen die wellicht tegen de Heer Jezus zijn.
See in verse 32, word everyone is an inclusive term that gives a sober warning to all would-be and all professing believers for careful self-examination.
In vers 32 het woord, zien we het woord ieder en dat is een term, een uitspraak, een inclusieve uitspraak die een waarschuwing geeft. Een hele sobere waarschuwing geeft aan een ieder die zegt dat hij of zij een volgeling is van de Heer Jezus.
A person's willingness to confess Christ before men.
De bereidheid van iemand om te belijden, om voor de mensen te staan en te belijden dat de Heer Jezus de Christus is.
Determines Christ's willingness to claim that person before his Father.
Dat bepaalt de bereidheid van Christus aan de andere kant om die persoon voor zijn Vader te belijden.
Apostle eagerly confessed in Romans 1:16.
De apostel Paulus die beleed in Romeinen 1:16.
For I am not ashamed of the gospel, for it is a power of God for salvation to everyone who believes, to the Jews first and also to the Greek.
Hij zegt daar in Romeinen 1 vers 16, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar daarna en ook voor de Griek.
He was not ashamed to acknowledge the person and work of Christ.
Hij schaamde zich niet om de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus te erkennen.
Because he is the only message that offers salvation and hope to this corrupt and dying world.
Want dat is de enige boodschap die redding kan brengen en hoop kan geven aan deze corrupte en stervende wereld.
Through the history of the church,
gedurende de hele geschiedenis van de kerk,
believers who have been unashamed to confess Jesus before men,
is het zo geweest dat er gelovigen waren die zich niet schaamden om de Heer Jezus Christus te belijden voor mensen.
Are those that the Lord uses to bring others to himself.
En dat zijn altijd de mensen geweest die de Heer gebruikt heeft om anderen tot hem te brengen.
Whether through the preaching, teaching or personal witnessing.
Of dat nou was door het prediken of door onderwijs geven of door een persoonlijk getuigenis.
Or even dying for his name.
Of zelfs door te sterven voor zijn naam.
Those who confess Christ boldly and unapologetically before the world.
Zij die de Heere Jezus Christus met vrijmoedigheid en onberispelijk belijden voor de wereld.
Not only are the Lord's faithful disciples, but also the most effective disciple makers.
Dat zijn niet alleen de meest getrouwe discipelen van de Heer, maar ze zijn ook de meest effectieve discipelmakers.
So the true disciple, a true believer, a true Christian.
Een ware discipel, een ware gelovige of een ware christen.
Is one who fears not the world.
Dat is iemand die niet angstig is voor deze wereld.
He is committed to the lordship of Christ.
Dat is iemand die is toegewijd aan de heerschappij van Christus.
And he's not afraid what man might do to him.
En hij of zij is niet bang voor wat mensen hem of haar kunnen aandoen.
When it comes to the point of having to confess.
Als het op het punt komt dat er beleden moet worden.
He will confess and not deny Jesus Christ, no matter what it costs.
Dan zal hij of zij de Heer Jezus belijden. En maakt niet uit wat dan de kosten zijn, wat de gevolgen zijn die dat met zich meebrengt.
Second characteristics we see in this text: a disciple forsakes his family, verse 34-37.
De tweede kenmerk wat we zien in dit tekstgedeelte is dat een discipel bereid is om zijn familie te verlaten. Dat zien we in de versen 34. Tot en met, of 34 en 37.
It's a willingness to forsake everything, including one's own family if necessary, for Christ's sake.
Dat is de bereidheid om alles achter te willen laten, zelfs als dat nodig is, ook de eigen familie, omwille van de Heer Jezus Christus.
It's hard words.
Dat zijn harde woorden.
Jesus introduced this point by using a figure of war and peace.
En de Heer Jezus introduceert dit punt door te spreken in beeldspraak over oorlog en vrede.
As far as many human relationships are concerned,
daar waar het gaat om menselijke relaties.
He did not come to bring peace on earth, but a sword.
Dus daar waar het gaat om menselijke relaties, kwam hij niet om vrede te brengen, maar om een zwaard te brengen.
The gospel is indeed a gospel of peace.
Het evangelie is daadwerkelijk een evangelie van vrede.
Because it offers the way to bring peace between a holy God and a sinful man.
Want dat brengt, dat biedt de weg om vrede te brengen tussen een heilige God en zondige mensen.
And it shows the only way for having a truly peaceful relationship between man and the other man.
En dat het laat zien dat het de enige weg is om daadwerkelijk een vredige relatie te hebben tussen mensen onderling.
Because the world system is corrupt.
Maar omdat het systeem van deze wereld corrupt is.
And the man's fallen nature is sinful.
en de gevallen natuur van de mens zondig is,
God's offer of peace continues to be rejected.
Is het zo dat Gods aanbod van vrede constant geweigerd wordt?
And to be offensive.
Om aanstoot, dank je. Om aanstootgevend te zijn. Als je aanstootgevend bent.
Yeah, it's offensive to most of all people.
Ja, dit is iets wat aanstootgevend is voor de meeste mensen.
And this brings conflict into the most intimate of human relations.
En dit is datgene wat conflict brengt tussen menselijk in de meeste menselijke relaties.
Zoals de scripture says, a man's enemies will be the members of his household.
Zoals de schrift ook zegt dat iemands vijanden de mensen, degene in zijn eigen huisgezin zullen zijn.
I remember when I became Christian, my father came to the point of giving me a choice.
En ik weet nog goed dat toen ik zelf een christen werd, dat mijn vader op het punt kwam dat hij mij een keuze voorlegde.
You either stop with this new faith or leave the house.
De keuze was, je stopt met dit nieuwe geloof van jou of je verlaat dit huis.
There was a division in the house.
Er was verdeeldheid in huis.
There's a disagreements in the house.
Er was oneenigheid in ons huis.
To the point that I had to go.
En dat kwam tot het punt dat ik gewoon moest gaan.
After months, my father's heart has a little bit softened.
En maar na een paar maanden was het zo dat het hart van mijn vader wat zachter werd.
So he invited me back before leaving for my military service.
En hij nodigde me dus. Ik mocht weer terug naar huis komen vlak voordat ik in militaire dienst zou gaan.
Becoming a Christian requires affirming the lordship of Christ.
Het worden van een christen, dat vereist, dat betekent dat we de heerschappij van de Heer Jezus erkennen.
To the point when you are willing to forsake everything else.
Zelfs in die mate dat we bereid zijn om al het andere op te geven.
It is not simply raising your hand, signing a form.
Het is dus niet zoiets simpels als je hand opsteken of een formuliertje invullen.
An acknowledgement on certain facts about Jesus.
Of dat u een bepaalde hoeveelheid aan feiten over de Heer Jezus erkent.
Salvation is by grace alone.
Redding is door genade alleen.
Apart from any works.
En daar komen geen enkele werken bij kijken.
But a faith that is genuine will be manifested in a commitment that cannot be swayed by any influence.
Maar een geloof dat echt is, dat zal zich manifesteren. En dat zal zich manifesteren in een toewijding die niet heen en weer geschommeld kan worden door welke invloed dan ook.
A Christian is to love his family with a self-sacrificing love.
Een christen wordt opgedragen om zijn familie lief te hebben met een zelfopofferende liefde.
Christian husbands and wives are to love each other.
Christelijke echtgenoten en echtgenotes worden opgeroepen om elkaar lief te hebben.
And they are children with an unreserved devotion.
En ze worden ook opgeroepen om hun eigen kinderen lief te hebben met een onvoorwaardelijke toewijding.
Christian children are to love, respect and care for their parents as unto the Lord.
En christelijke kinderen die moeten hun ouders lief hebben en respecteren en zich om hen bekommeren net zoals ze dat om de Here doen, alsof ze het voor de Here doen.
But a believer's commitment to Christ is so profound.
Maar de toewijding van een gelovige aan de Heere Jezus Christus, die is zo diepgaand.
And far-reaching.
En zo verstrekkend.
That any relationship that endangers that relationship must be sacrificed if necessary.
Dat elke relatie die deze relatie met de Heere Jezus Christus in gevaar brengt, zo nodig moet worden opgeofferd.
To belong to Christ is a privilege.
Het is een voorrecht om te mogen toebehoren aan de Heer Jezus Christus.
So great.
Dat voorrecht is zo groot.
That no other relationship can replace it.
Dat geen enkele andere relatie daarvoor in de plaats kan komen.
We come to our third characteristic. A disciple offers his own life.
We komen aan bij het derde kenmerk en dat is dat een discipel zijn eigen leven bereid is zijn eigen leven op te geven.
Verses 38-39.
De versen 38 en 39.
You probably, I don't know, probably heard this story, but during the Soviet Union communist era, Christians had a very hard time meeting together.
Misschien kent u dit verhaal, maar tijdens in het tijdperk van de Sovjet-Unie was het zo dat het voor christenen heel moeilijk was om samen te komen.
Sometimes the KGB infiltrated their secret meetings and captured their leaders.
Soms kwam de KGB, dat is dus de Russische geheime dienst, die infiltreerde soms in geheime bijeenkomsten. En de leiders, de christelijke leiders, werden dan ontvoerd of meegenomen.
There was a story that one time two masked men with weapons stormed into the secret prayer meeting.
Er is een verhaal waarin twee gemaskerde en gewapende mannen een geheime bijeenkomst, dat ze daarin binnenstormden.
With the weapons.
Gewapend waren deze mannen.
And they said, if you're not prepared to die now for Jesus, leave now.
Dus die twee gemaskerde, gewapende mannen kwamen binnen en ze zeiden, als je niet bereid bent om te sterven voor de Heere Jezus, dan moet je nu vertrekken.
In agony, four of them immediately left.
En in doodsangst waren er vier die onmiddellijk naar buiten gingen.
And the other four stayed crying, holding their hands and waiting for their outcome.
En er waren nog vier die achterbleven en die aan het huilen waren en elkaars handen vasthielden en zich aan het afvragen waren, wat zal er nu met ons gebeuren?
Two men with their plastic pistols.
Die twee gemaskerde, gewapende mannen met hun plastic pistolen, met hun nepwapens,
remove their masks.
Deden hun maskers af.
And said,
en ze zeiden,
sorry for such inconvenience. We just wanted to see who are the trusted Christians here.
Ze zeiden, sorry voor dit ongemak. Maar wij wilden eigenlijk alleen maar weten, zeker weten, wie hier de echte christenen zijn.
Because we have information that one of them who left is a KGB informer.
We hebben namelijk informatie gekregen dat een van die vier die nu vertrokken is, dat eigenlijk een informant is voor de KGB, de Russische geheime dienst.
How would I react if I was on this meeting?
Hoe zou ik hebben gereageerd als ik in deze gebedsbijeenkomst was geweest?
The fact is that love of one's own life.
Het is een feit dat de liefde voor je eigen leven
is often the greatest hindrance to full commitment to Christ.
Dat vaak het grootste struikelblok is voor volledige toewijding aan de Heere Jezus Christus.
Yet Jesus calls us disciples to total self-denial.
Maar het is zo dat de Heere Jezus zijn discipelen oproept tot volledige zelfopoffering.
Including, if necessary, sacrifice to the point of death.
Zelfverloochening en zelfs als dat nodig is tot op het punt van de dood.
No one in a Roman Empire in the New Testament times.
Er is niemand in het Romeinse Rijk, als we het hebben over de Nieuw Testamentische periode.
And certainly no one in Palestine could have missed Jesus' point.
En ook niemand in Palestina zou kunnen. Er is niemand in die tijd die niet begrepen heeft wat de Heer Jezus probeerde te zeggen.
When he said, he who does not take his cross and follow me is not worthy of me.
Toen de Heere Jezus zei, hij die zijn kruis niet opneemt en mij volgt, die is niet waardig.
So what was his point?
Wat was daar het punt?
Bearing a cross after Jesus is a symbol of willingness to endure pain.
Het opnemen van het kruis en het navolgen van de Heere Jezus, dat staat symbool voor de bereidheid om pijn te ervaren, te ondergaan.
Shame and persecution.
Het staat symbool om schaamte en vervolging te ondergaan.
For his sake and his cause.
Omwille van hem en omwille van Zijn doel, zijn zaak.
Don't misunderstand me. Lots of people they think they suffer, but it's not for his sake and his cause.
Begrijp me niet verkeerd. Er zijn heel veel mensen die, wanneer ze aan het lijden zijn, maar die lijden niet omwille van hem of voor zijn zaak.
It means to confess Christ and obey him in spite of humiliation and suffering.
Het betekent het belijden van de Heere Jezus Christus en hem gehoorzaam zijn, ondanks vernedering en lijden.
It means to die yourself daily.
Het betekent dagelijks sterven aan uzelf.
The 12 disciples knew immediately that to take their cross and follow me.
De 12 discipelen die wisten onmiddellijk dat het opnemen van het kruis en achter hem, achter de Here aanvolgen,
meant to forsake themselves without reservation to Jesus' lordship.
Dat betekende dat ze zichzelf moesten verloochenen en zonder enige terughouding Jezus zijn heerschappij moesten aanvaarden.
With no consideration of cost, even to of life itself.
Waarbij ze op geen enkele manier nadachten over de kosten die dat in dit leven met zich zou meebrengen.
Whoever finds his life will lose it.
Wie zijn leven vindt, die zal het verliezen.
And whoever loses his life for my sake, Jesus says, will find it.
En de Heer Jezus zegt, en wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het vinden.
What does his life mean?
Wat betekent dat, zijn leven?
In all probability it simply means himself.
Naar alle waarschijnlijkheid betekent dat gewoon hijzelf of zichzelf.
In finding our life, in finding ourselves without Christ.
In het vinden, door ons leven te vinden in onszelf, zonder de Heer Jezus Christus.
In securing our physical life.
In het veiligstellen van ons fysieke aardse leven.
Well, the commentary says we all might lose our soul.
De commentaren zeggen daarover dat we dan onze ziel kunnen verliezen.
But if we are willing to lose our life, if we are willing to lose ourselves for his sake.
Echter, als we bereid zijn om ons leven te verliezen, als we bereid zijn om onszelf te verliezen omwille van hem,
we really find eternal life in the end.
Dan zullen we uiteindelijk het eeuwige leven kunnen vinden.
When the issue is between the Lord and me.
Wanneer het een zaak is tussen de Here en tussen mij.
Whether I live for me or die for him.
Of ik dan leef voor mezelf of dat ik sterf voor hem.
That's the ultimate test.
Dat is de ultieme test.
So when I look at my daily life.
Zoals ik kijk naar mijn eigen dagelijks leven.
And I ask and I examine myself.
En als ik daar dan vragen over stel en mezelf onderzoek.
How much do I love Christ?
Hoeveel hou ik van de Heere Jezus Christus?
Is anything in my life more valuable than him?
Is er iets in mijn leven dat meer waard is dan de Heere Jezus?
Am I growing in my love for Christ?
Groei ik in mijn liefde voor de Heere Jezus?
Do I love him more than I love him in the past?
Hou ik nu meer van hem dan dat ik in het verleden van hem hield?
Because he said, if you love me, keep my commandments.
Want hij zei, hij heeft gezegd, als je mij lief hebt, dan neem je mijn geboden in acht.
He said, if you love me, keep my word.
Als je mij lief hebt, dan zul je mijn woord in acht nemen.
It is about loving Christ to the point where I'm willing to take my cross.
Het gaat erom Jezus Christus zo lief te hebben, zelfs tot op dat punt dat ik bereid ben om mijn kruis op te nemen.
I'm willing to lose my life.
Dat ik bereid ben om mijn leven te verliezen.
To hate all my dreams, ambitions and hopes and desires.
Dat ik bereid ben om al mijn dromen, dat ik bereid ben om al mijn ambities en mijn verlangens op te geven.
All these things which stands between me and my Lord.
Al die dingen die tussen mij en de Heere instaan.
It is about this overwhelming, consuming affection for Christ.
Het gaat over een overweldigende, alles verterende genegenheid voor de Heer Jezus Christus.
So, I would like to conclude. Soon we'll have a Lord's Supper.
Ik zou willen afsluiten. We gaan straks met elkaar ook het avondmaal
vieren. I want you to remind you something.
Ik wil u ergens aan herinneren.
That you love Christ only because he loved you first.
Ik wil u eraan herinneren dat u de Heere Jezus Christus lief heeft alleen maar omdat hij ons eerst heeft lief gehad.
As the scripture says in 1 John 4:19, we love because he first loved us.
Zoals de schrift ons ook leert in 1 Johannes 4 vers 19. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft.
You will love him.
U zult hem lief hebben.
You will grow in the love of him.
U zult groeien in de liefde tot hem.
And acknowledge him.
En hem erkennen.
Because by his grace he loved you first.
Omdat door zijn genade hij u eerst heeft lief gehad.
He loved us so much to die on the cross for our sins and give us eternal life.
Hij hield zoveel van ons dat hij gestorven is aan het kruis voor onze zonden om ons het eeuwige leven te geven.
In our daily life we are weak, sometimes weak.
In ons dagelijks leven zijn we soms zwak.
Fearful and distressed.
We zijn angstig en we zijn in nood.
Sometimes we are in a dark tunnel and we think there is no way out.
Soms dan bevinden we ons in een donkere tunnel en denken we dat er geen enkele uitweg meer is.
Sometimes we fail to confess him.
Soms falen we erin om hem te belijden.
We are afraid to what men can do to us.
We zijn bang voor wat mensen ons kunnen aandoen.
We are afraid for our life and the future.
We zijn angstig voor ons leven en ook voor onze toekomst.
When these things happens,
als deze dingen plaatsvinden,
we need to focus on Christ.
Dan moeten we ons focussen, ons concentreren op de Heer Jezus Christus.
We must focus on the Word of God.
We moeten ons concentreren op het Woord van God.
This is the only way we can conquer.
En dit is de enige manier waarop wij kunnen overwinnen.
As the Scripture says in Romans 8:37.
Zoals de schrift ons vertelt in Romeinen hoofdstuk 8 vers 37.
But in all these things.
Maar in dit alles.
Which things?
Welke dingen?
Verse 35. Tribulations, distress, persecution, famine, nakedness, peril, the sword.
Welke dingen? Vers 35. Verdrukking, benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard.
We overwhelmingly conquer. Through him he who loved us.
Wij zullen zijn meer dan overwinnaars, vers 37, door hem die ons heeft lief gehad.
We will confess him.
We zullen hem belijden.
We will forsake all for him if necessary.
We zullen alles voor hem achterlaten als dat nodig is.
Because he will give us the power and strength to do it.
Omdat hij ons de kracht zal geven om dat te kunnen doen.
You are secure and safe in Christ.
U bent veilig in de Heer Jezus Christus.
Because scripture says that nothing can separate us from love of Christ.
Want de schrift zegt dat er niets is dat ons zal kunnen scheiden van de liefde van de Heer Jezus Christus.
Nothing, that word nothing, absolutely nothing.
Niets, dat woord niets, absoluut niets.
If you think something about it, no. It says nothing, even your own will.
Als er nu iets in uw gedachten opkomt wat u zou kunnen scheiden? Nee, het antwoord is nee, niets. Er is niets.
So you love Christ.
U houdt van de Heer Jezus Christus.
Because Father drew you to him.
Omdat de Vader u naar hem heeft toegetrokken.
Jesus received you.
De Heer Jezus heeft u ontvangen.
And Holy Spirit sustained you.
En het is de Heilige Geest die u ondersteunt.
And will preserve you.
Het is ook de Heilige Geest die u zal bewaren.
and hold you till the end.
En u zal vasthouden tot het einde toe.
For the glory of our triune God.
Tot glorie van onze drie-enige God.
Amen.
Amen.